Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het eerste vers. Geloof in God de Vader, groot van macht, en wat er verder volgt.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Spreuken van Salomo, het 8e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 36. Wij herzeggen u Spreuken 8 te beginnen bij het 22e vers, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het 6e vers, want deze God is onze God, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Spreuken 8 vanaf vers 22. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van den aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eer de bergen ingevest waren voor de heuvelen, was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog den aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Toen hij de opperwolken van boven vestigde. Toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte. Toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsteling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met de mensen kinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij. Want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerp die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort. Dagelijks waken aan mijn poorten, waarnemende de posten in de deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief.
Gemeente aan de beurt van behandeling vanmiddag is zondag 13 van de Heidelbergse catechismus die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 33, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Antwoord daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot Gods kinderen aangenomen. Vraag 34, waarom noemt gij hem dan onze Heere? Antwoord, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Gemeente, deze zondagsafdeling spreekt over de naam Zoon en Heere. Letten wij dan ook op twee gedachten. Onze eerste gedachte, Gods enig geboren Zoon. Vraag en antwoord 33. En onze tweede gedachte, ons en Heere. Vraag en antwoord 34. Gemeente, wij hebben de laatste twee keer dat we bij de catechismus stilstonden gehoord van de twee bekendste namen van de Heere Jezus Christus. Zondag 11 ging over de naam Jezus. De Zoon Gods is Jezus, dat is zaligmaker genoemd. We hebben gezien waarom hij zo heet en wie hem zo noemt en wat de rijke betekenis is van de naam Jezus. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij een tweede naam die ook in de geloofsbelijdenis staat. Dat is de naam Christus. We hebben gezien dat die naam betekent gezalfde. Het is de nieuwtestamentische naam voor de oudtestamentische naam Messias. En we hebben gezien dat die naam betrekking heeft op drie ambten, profeet, priester en koning. En jongens en meisjes, als je goed geluisterd hebt vanmiddag naar de belijdenis, dan heb je gemerkt dat er nog twee namen waren. Jezus, Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. En over die laatste twee namen gaat het in zondag 13. Dat wil niet zeggen dat de Heere Jezus niet meer namen zou hebben. Dominee Meelsen heeft enkele jaren geleden een dagboekje uitgegeven met allemaal namen van de Heere Jezus Christus. Voor iedere dag een andere naam. En u weet hoeveel dagen dat er in een jaar zijn. Wel nu, zoveel namen zijn er voor de Heere Jezus Christus. Dat zijn er honderden. Maar deze vier namen komen in de belijdenis aan de orde. En dan zegt de Engelsman, wat is er in een naam? Wat zegt een naam eigenlijk? Nou, dat is ook zo. Onze naam zegt niet zoveel over ons. Het kan wel allerlei herinneringen losmaken bij mensen, maar het wil helemaal niet zeggen dat dat aan onze naam verbonden kan worden. Eigenlijk zegt een naam helemaal niks. Maar dat is bij de zaligmaker anders. Want hij heet niet alleen zo, maar hij is ook zo. Hij heet niet alleen Gods enige geboren zoon, maar hij is ook Gods enige geboren zoon. Hij heet niet alleen onze Heere, hij is ook onze Heere. En dat zal geleerd worden door diegenen die deze namen door het geloof mogen leren kennen. En dat is ook nodig. Dominee Hellebroek vraagt waarin moet de middelaar gekend worden. En dan is het eerste wat hij zegt in zijn namen. En ik hoop ook dat we ons dat zelf vanmiddag mogen afvragen. kennen wij de persoon van deze namen? Weten wij dat het Gods enige geboren Zoon is? Weten wij dat het onze Heere is? Is dat dan belangrijk? Gemeente, daar hangt de zaligheid van af. De Heere Jezus heeft Simon Petrus zalig gesproken, omdat hij hem beleed Gods Zoon te zijn. En dat wist hij niet van zichzelf. Dat had God de Vader hem geopenbaard. En dat de Heere Jezus onze Heere is, dat kun je alleen weten door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. En dat moet je weten, dat je zijn eigendom geworden bent. Dat is nodig tot de zaligheid. Dus het gaat hier vanmiddag niet zomaar even over twee namen. Het gaat niet zomaar over een dogmatisch lesje of een catechisatielesje. Maar het gaat over onze ziel en zaligheid. Of we mee kunnen. Of wij dit ook weten mogen. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? De Heer Jezus is de Zoon van God. Daar hebben wij al eerder bij stilgestaan. Dat was in zondag 8, daar ging het over de drie-eenheid. We hebben gehoord dat en de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest God zijn. Waarachtig God zijn. Dat blijkt uit hun goddelijke namen. Dat blijkt uit hun goddelijke werken. Dat blijkt uit hun goddelijke eigenschappen. Dat blijkt uit hun goddelijke eer. En nu gaan we dat vanmiddag niet allemaal opnieuw behandelen, dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Daar hebben we in de catechismus al bij stilgestaan. Maar waar we vanmiddag naar gaan luisteren, jongens en meisjes, dat is naar dat woordje enig geboren Zoon van God. God heeft dus maar één zoon. Kijk, en dat is moeilijk om te begrijpen. Dat staat ook in deze vraag. Want dat zou dan betekenen dat God niet meer kinderen heeft. Terwijl wij toch weten uit de Bijbel dat het allebei waar is, dat Gods zoon zijn enige geborene is. Maar ook dat God nog meer kinderen heeft, dat Gods Zoon de enige geborene is. Dat weten we bijvoorbeeld uit Johannes 1. Daar zegt Johannes, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dan heeft hij het over de Heer Jezus. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En ik denk ook aan die hele bekende tekst, Johannes 3, vers 16... Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat zijn al twee Bijbelteksten waar we lezen dat God maar één zoon heeft. En hoe kan dat nu? Want we lezen ook in de Bijbel dat God heel veel kinderen heeft. Dat het zelfs een schare zal zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, naties en tongen. En in Johannes 1, datzelfde hoofdstuk, daar staat ook, maar zoveel hem aangenomen hebben, Christus aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus de ware gelovigen zijn ook kinderen Gods. Dat staat hier, zo wij, Gods kind is hier aan het woord, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Hoe moeten we dat raadsel oplossen? Wel, in dit antwoord blijkt dat er verschil is. Dat er verschil is tussen de Heer Jezus als de Zoon van God en al die andere kinderen van God. Er is verschil als het gaat over hoe zij kinderen van God geworden zijn. En er is verschil als het gaat over wat dat kindschap betekent. Dat zijn twee hele grote verschillen. In de eerste plaats staat hier in het antwoord dat de Heer Jezus alleen de eeuwige Zoon van God is. Dat betekent dat Hij het is van eeuwigheid zonder begin. God is eeuwig. Er is nooit een moment geweest, ja, in de eeuwigheid is er nooit een tijd geweest, dan is er ook geen tijd, maar dat God er niet was. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En de Zoon is ook van eeuwigheid tot eeuwigheid. De profeet Micha heeft van hem gezegd, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hij kwam uit de eeuwigheid in deze tijd en hij is eeuwig gebleven. Hoe kan dat nu? Wel, dat kan omdat Gods Zoon waarlijk God is. Hij is niet geschapen, hij is niet gemaakt, maar hij gaat van eeuwigheid van God uit. Er staat in Psalm 2, heden heb ik u gegenereerd. Hij zegt tegen de Joden, eer Abraham was, ben ik. En er is niet één kind van God, gemeente, van wie dat gezegd kan worden. Er kan soms wel gezegd worden van Gods kinderen dat de Heere hen van eeuwigheid lief gehad heeft en dat ze van de moederschoot aan al kinderen van God geweest zijn. Dat kan wel gezegd worden, maar dat ze er al waren? Nee. Zij waren er niet voor hun geboorte, zij waren er niet in de eeuwigheid. Daar ligt een groot verschil. De Heere Jezus is de eeuwige Zoon van God. En in de tweede plaats, hij is de natuurlijke Zoon van God. Kijk, wij zijn mensenkinderen van vlees en bloed. En ook Gods kinderen zijn mensenkinderen van vlees en bloed. Gods kinderen hebben niet de goddelijke natuur. Gods kinderen zullen ook nooit de goddelijke natuur krijgen. Ook in de eeuwigheid, ook in de hemel, hebben zij alleen de menselijke natuur, een ziel en een lichaam. En de Heer Jezus die heeft de menselijke natuur aangenomen, dat is waar, in de volheid van de tijd uit de maagd Maria. Maar hij had reeds de goddelijke natuur. En die goddelijke natuur die heeft hij niet afgelegd, die goddelijke natuur heeft hij gehouden. Hij is van hetzelfde goddelijke wezen als de Vader. En daar ligt een groot verschil. Wij mensenkinderen, wij brengen mensenkinderen voort. Ook Gods kinderen zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Maar de Zoon van God, hij is de Zoon van God, van hetzelfde wezen, van dezelfde heerlijkheid, van dezelfde goddelijke natuur als de Vader. En dat beseffen ook degenen die hem als de Zoon van God leren kennen. Diezelfde Petrus waar wij het over hadden, die zegt tegen de Heere Jezus Christus, Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Jongens en meisjes, zo hoog keek hij op tegen de Heere Jezus. Waarom? Hij wist, de Heere Jezus is de Zoon van God. En er zijn vandaag de dag nogal wat gelovigen die over de Heere Jezus spreken. Er wordt wel eens gezegd alsof hij hun buurman is. Alsof hij op dezelfde hoogte staat, alsof hij op dezelfde lijn staat. Zij spreken over hem alsof hij gelijkwaardig is. En dat is dan ook het duidelijkste bewijs dat zij de Heere Jezus niet kennen. Als zij de Heere Jezus zouden kennen als de Zoon van God, zouden ze niet zo tot hem bidden. Zouden ze niet zo over hem spreken. zouden ze niet zo over hem denken. Want Gods kinderen in de Bijbel hebben zichzelf nooit op dezelfde lijn voelen staan. Ook niet al had de Heer Jezus de menselijke natuur. Ook niet al wandelde hij met hen. Wat hebben ze een hoge gedachte van hen gehad. Dus twee verschillen. Hij is Gods zoon. Hij is de eeuwige zoon. Hij is de natuurlijke zoon. En dat is heel belangrijk. Stel je voor dat de Heer Jezus alleen de menselijke natuur zou hebben. Wij zijn hier bezig met het stuk van de verlossing in de catechismus. Weet u nog de eisen waaraan de middelaar moest voldoen? Stel nou eens voor dat hij niet de zoon van God zou zijn. Dan kon ik de preek wel afbreken vanmiddag. Want dan was de zaligheid verloren. Dan zou de Heer Jezus nooit de zaligheid aan kunnen brengen. Het is heel belangrijk dat hij de zoon van God is. En God zelf heeft dat gezegd. Bij zijn doop heeft de Vader gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En de Heere Jezus heeft het gezegd voor Pontius Pilatus. Vanmorgen hebt u gehoord hoe de Heere Jezus voor hem stond. De Heere Jezus heeft het eerlijk beleden dat hij de zoon van God was. En dat is ook de reden van zijn veroordeling geworden. Zij noemden dat een godslastering. De Heere Jezus is de enig geborene, eeuwige zoon van God. Hebt u hem zo ook al leren kennen? Ik zou zo heel wat belijdenissen op kunnen noemen, gemeente, van Gods kinderen die hem zo beleden hebben. Ik noemde al Petrus. Maar je zou ook kunnen denken aan Martha, die zegt, ik heb geloofd dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods, heeft ze beleden bij het graf van haar broer. Ik denk aan de hoofdman over 100, die daar stond op Golgotha en na het sterven van de Heer Jezus zei, waarlijk deze mens was Gods Zoon. Ik denk aan Nathanael, toen de Heer Jezus zijn alwetendheid liet zien. Ik kende u al, ik weet van u, toen gij nog onder de vijgenboom waart. Toen heeft hij gezegd, Rabbi, gij zij de Zoon Gods. En wat is het nog belangrijk, gemeente, dat wij hem als de Zoon van God leren kennen. Dat wij hem als de Zoon van God leren belijden. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, van nature kennen wij hem zo niet. Van nature geloven wij dat ook niet. Er is ook een werk des geestes nodig om hem zo te kennen. Simeon had hem nooit zo herkend als hij niet door de geest met kerstfeest in de tempel geweest was. Maar het is een bovennatuurlijke les die wij zullen moeten leren tot zaligheid nodig. Kent u de Zoon van God? Vaak gebruikt hij zijn alwetendheid in de voorbeelden die ik genoemd heb om zichzelf zo bekend te maken. Maar nu is de vraag, er zijn toch meer kinderen van God? Wij zeggen Gods kinderen hier. Wij zeggen, wij zijn toch ook Gods kinderen? Dat is een wonder als je dat mag weten. Deze mensen mogen dat weten. Wij zijn ook Gods kinderen. Zij mogen dat belijden. Ja, en als je dat zegt, dan moet je daar wel goede grond voor hebben. En dat zou ik ook aan deze leerlingen willen vragen. Ja, jullie zeggen dat wel, maar hoe weet je dat? Wat is de grond daarvan? En dan lees ik drie dingen in dit antwoord, gemeente. In de eerste plaats hebben zij geleerd om zijnentwil. In de tweede plaats hebben zij geleerd uit genade. In de derde plaats hebben zij geleerd aangenomen te zijn. En anders kan het niet. Dus drie dingen. In de eerste plaats om zijnentwil. om zijn entwil. Wie is die zijn? Dat is de Heer Jezus. Om Jezus wil. Je kunt je nooit uitgeven voor een kind van God als je Jezus niet kent. De enige grond om een kind van God te zijn is de Heer Jezus Christus. Wij kunnen alleen om zijnentwil tot kinderen aangenomen worden. Ik heb het u al vaak gezegd, ik zal nooit op de preekstoel, tijdens de bezoeken, waar dan ook, mensen rust geven als zij de Heer Jezus niet kennen. Moet je weten. Dat moet je echt weten. De persoon van de middelaar heeft hij zich in uw leven geopenbaard. Hebt u hem leren kennen? Ik zou heel veel voorbeelden kunnen geven uit de Heilige Schrift van mensen die dat aan konden wijzen en zeggen, ja, Johannes zegt het was de tiende uur. De Samaritaanse vrouw, de blind geborene. In het Johannes-evangelie staan heel veel van die voorbeelden van mensen die dat moment aan konden wijzen in hun leven, dat de persoon van de middelaar zich aan hen had geopenbaard. En daar gaat vaak wat aan vooraf. Het begint niet met kerstfeest. Aan kersfeest gaat een adventtijd vooraf. Er wordt plaatsgemaakt voor de Heer Jezus Christus. Dat is een voorrecht als we daar iets van mogen kennen. Maar vroeger zeiden de mensen wel, zeiden de dominees ook vaak, voor de openbaring van de middelaar kan het nog alle kanten opgaan. Ja, niet van God vandaan, maar wel van onze kant. Kan het nog alle kanten opgaan. Als de Heere dat goede werk in ons begonnen is, dan komt het goed. Maar wij kunnen ook grond leggen in dingen die ten diepste geen grond zijn. Om zijnentwil. Hier is iemand die zegt, ja, maar ik ken die Heere Jezus Christus. Hij heeft zich aan mij geopenbaard. Ik weet dat hij ook mijn zaligmaker is. Hij mag zingen met Maria, mijn geest mag blij den Heer mijn zaligmaker noemen. Die in haar lage staat zijn dienstmaag niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. En kom dan niet met allerlei algemeenheden, dat de Heer Jezus voor zondaren naar deze wereld gekomen is. Nee, gemeente, het gaat om de toepassing. Weet u nog van vorige week? Het gaat om de persoonlijke toepassing in ons leven. En anders mag je niet rusten. Om zijnentwil. Wat dacht u dat er anders voor reden zou zijn? Uw kerkgang, uw rechtzinnigheid, uw goede werken. Dacht u dat dat mee zou tellen? Er is maar één grond voor de zaligheid. En dat is de Heere Jezus Christus. En anders geen. En hoe krijgt hij waarde? Wel in de weg waarin de mens alle rechten verliest. En ik zeg het nog een keer en ik hoop ook dat het overkomt. En ik ben bang dat het zo vaak niet begrepen wordt. Maar bent u wel eens aan een eind gekomen? Hebt u wel eens alles verloren in uzelf? Zoals die jongste zoon. Die zegt, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Hij is geen kind meer in zijn beleving. Hij heeft het verzondigd. Dus in de eerste plaats om Christus wil. Het tweede wat er staat is uit genade. En genade dat heeft te maken met schuld. En als er schuld is, dan is de Heere dus helemaal niks aan ons verplicht. Er staat in onze Dordtse leerregels dat de Heere zijn genade aan niemand schuldig is. Er zijn zoveel rechthebbende mensen, gemeente. Echt waar. Mensen die pleiten op de belofte Mensen die vinden dat de Heere aan hen ook verplichtingen heeft. Mensen die geen ontdekkende genade hebben. Als je ontdekkende genade hebt, dan ga je dit leren, dat het alleen kan uit genade. Als de Heere een zondaar voorbij gaat, dan is het, zoals we dat lezen in de profetie van Ezechiël, dan liggen we daar verloren. Als dat meisje dat daar lag op de vlakte van het veld, vertreden in haar geboortebloed, niemand had medelijden met haar, ze lag daar dood te bloeden. En de Heere zegt, toen kwam ik bij u voorbij en toen zag ik u. En waarom liep hij niet door? Iedereen zou doorgelopen hebben. Dat hij niet doorliep, dat hij zei, ik zeide in uw bloeden leef. Ja, ik zeide in uw bloeden leef, dat is enkel genade. En ik geloof dat al de kinderen Gods, die tot kinderen zijn aangenomen hebben, dat geleerd zullen hebben. De Heere was helemaal niks verplicht. De Heere had mij voorbij kunnen gaan. Ik kan het wonder niet begrijpen. Waarom was het op mij gemunt? Ik die de allerlaagste plaats zelfs niet meer verdiend had uit genade. Daar is schuld aan vooraf gegaan, schuldbeleving aan vooraf gegaan, zondekennis aan vooraf gegaan. Kent u die dingen? En in de derde plaats tot Gods kinderen aangenomen. We weten wel wat aangenomen kinderen zijn, jongens en meisjes. Dat zijn, we zouden zeggen, adoptiekinderen. Er zijn soms echtparen die zelf kinderen hebben of zelf geen kinderen hebben, maar kinderen adopteren die niet hun eigen natuurlijke kinderen zijn. En die ze toch als hun eigen kinderen aanvaarden, adopteren en zo voor die kinderen zorgen en een plaatsje geven tussen hun eigen kinderen, dezelfde liefde geven, dezelfde zorg geven. Er zijn ook in onze gemeente van die aangenomen kinderen. Een bijzonder voorrecht dat de Heere sommige van die kinderen brengt. Ja, dat is het grootste voorrecht onder zijn woord. Onder de bediening van het genadeverbond. Maar ook in dit land waar zoveel goede middelen mogen zijn om ook voor zulke kinderen te zorgen. Zij zijn één met het gezin, ook al blijf je het misschien altijd zien. Maar toch, zij krijgen dezelfde opvoeding, zij leren dezelfde dingen als de kinderen van het gezin. Ze zijn van het gezin. En zo is het nu met Gods kinderen ook. Dat zijn aangenomen kinderen. Zij hoorden niet bij het goddelijke huisgezin. Maar de Heere heeft hen aangenomen. Ja, en is de Heere daar vrij in, ja of nee? Kun je mensen verplichten tot het adopteren van kinderen? Kun je mensen verplichten om een kind lief te hebben en dat onder hun hoede te nemen en als hun kind te verzorgen? Kun je dat afdwingen? Nee, zegt u, natuurlijk kan dat niet. Nou, kun je dat God afdwingen dan? Nee, daar is de Heere geheel vrij in. Soeverein, hoe hij met eerbied gezegd zijn gezin samenstelt. En dat doet hij door kinderen aan te nemen die helemaal geen kinderen zijn. Vindt u dat niet troostvol? Dat mensen die geen kinderen van God zijn, door God tot kinderen worden aangenomen. En hoe doet de Heere dat dan? Al dat kan bij de natuurlijke adoptie niet, maar de Heere doet dat in de weg van geboorte. En dat bedoel ik met die geboorte natuurlijk de wedergeboorte. In de wedergeboorte dan wordt een kind van de Satan, een kind van God. Daarom is die wedergeboorte zo nodig. Jonge mensen, hou dat vast. Als je luistert naar een lezing, als je een avond bezoekt, als er op school een godsdienstles is, luister of er ook gesproken wordt over de noodzaak van wedergeboorte. Als dat er niet is, dan is het uiteindelijk jouw keus of jij een kind van God wil zijn, ja of nee. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dat zegt de Bijbel. Wij moeten door wedergeboorte tot kinderen van God worden aangenomen. Wat zeg ik? Wij kunnen. God wil zulke kinderen die helemaal geen kinderen zijn, tot kinderen aannemen. En hij brengt ons daartoe ook in deze dag samen rondom zijn woord. En dat woord, dat is het middel waardoor hij roept. Waardoor hij een ieder roept die hier in de kerk zit. En die met ons meeluistert. Zoveel er geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Die worden welgemeend geroepen. Er is niemand die niet geroepen wordt vanmiddag. Maar dat woord, dat moet in je hart komen. En dat kan de dominee niet, dat kun je zelf niet. Dat is nou een werk van de Heilige Geest. En daarom hebben wij de Heilige Geest zo nodig. Dat is ook wat. Luister daar ook altijd maar naar. Wat hoor je nou van het werk van de Heilige Geest? Er is heel veel godsdienst zonder Heilige Geest. En dat is een godsdienst waarbij jij het moet doen. Maar dat is niet wat de Heer leert in zijn woord. Ja, wij zijn verantwoordelijk. Maar als je ellende leert kennen, dan zul je beseffen dat wij zo diep gevallen zijn, dat zonder het werk van de Heilige Geest er geen leven zal kunnen zijn. Van nature zijn we geen kinderen. Maar de Heere neemt kinderen aan. En dat doet hij vandaag, mag ik het zo zeggen. Dat goddelijke huisgezin is nog niet compleet. Er worden er nog toegebracht. En dat doet de Heere onder zijn woord. Daarom mogen we hier ook samen zijn. En die aangenomen kinderen, wat zijn dat gelukkige kinderen? Dan ben je veel gelukkiger dan dat je een kind mag zijn van de koning of van een ander belangrijk persoon. Want die kinderen, daarvan zegt apostel Paulus in Romeinen 8, dat zijn erfgenamen. En wat is dan die erfenis die zij krijgen? Dat is het eeuwige leven. Dat krijgen ze helemaal voor niks. Kijk, als ouders nu een kindje adopteren en dat kind dat komt in een gezin, dan hoort dat kind bij het gezin. En als er nog andere kinderen zijn en er is een erfenis, dan is het niet zo dat dat aangenomen kindje maar de helft krijgt en de andere kinderen dubbelen. Nee, dan krijgen ze allemaal evenveel. En zo is het ook met deze geestelijke kinderen. Zij krijgen de volle erfenis. Zij mogen delen in de liefde des Heren. Zij mogen delen in de trouw des Heren. Zij moeten ook delen in de kastijdingen van de Heren. Want de Heren kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. De Bijbel zegt, als wij geen kastijdingen hebben, dan zijn we bastaarden. Zonen die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En nou begrijp ik ook wel, dat hoeft niet altijd te bestaan in gewone natuurlijke tegenspoeden en zo. Kan ook in innerlijke strijd zijn. De Heere gaat met al zijn kinderen een eigen weg. Hij weet wat ze nodig hebben. Maar er zal er niet één komen zonder kastijding. Want ze zijn allemaal in zichzelf ongehoorzame kinderen. die een geestelijke opvoeding nodig hebben, die gehoorzaamheid moeten leren. Gods enig geboren Zoon, kent u de Heere Jezus Christus? Nee, schuif die vraag nou niet opzij, ga er nu niet omheen, maar neem die vraag nu eens mee, beantwoord die vraag nu eens tussen God en uw ziel. Kent u de Heere Jezus Christus, de persoon van deze naam? En als u hem niet kent, dan hebt u reden om bezorgd te zijn. Waar bouwen wij dan onze zaligheid op? En als u hem kent, dan zal er een verlangen zijn om hem meer te mogen leren kennen. We moeten aan onze tweede gedachte, onze Heere. Eerder te daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 2 en daarvan het 6e en het 7e vers. Vrees Heere macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En wat er verder volgt, Psalm 2 vers 6 en 7. Onze tweede gedachte, onze Heere. Waarom noemt gij hem onze Heere? Het woordje Heere staat vaak in de Bijbel, jongens en meisjes, en soms met allemaal hoofdletters. Als het met allemaal hoofdletters staat, dan staat er in de oorspronkelijke taal het woord Yahweh of Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Soms staat er met één hoofdletter. En dan staat er een andere naam in de oorspronkelijke taal. In het Oude Testament staat dan het woord Adonai. En in het Nieuwe Testament staat dan het woord Kyrios. Dat betekent ook Heere. En dat woord Heere, dat betekent bezitter, eigenaar, heerser. We hebben het gezien bij de verloochening van Petrus. Dat plotseling midden in die geschiedenis staat en de Heere zich omkerende. De grote eigenaar van Simon Petrus zag daar zijn kind staan. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. Heere, ook een naam die we moeten leren kennen. Die persoon die moeten we leren kennen. Hij is niet alleen Gods enige geboren zoon. Hij is ook onze Heere. En wat kenden de discipelen daarvan? Wat kende Simon Petrus daarvan? Dat er zo nog maar weinig kennis van deze naam. Als je ziet wat die naam betekent. Dat hij ons gekocht heeft met zijn bloed. Daar wist Petrus nog helemaal niks van. Sterker nog, hij probeerde dat zelfs tegen te houden. Hij probeerde de Heere Jezus van die weg af te houden. Hij verstond de naam Heere nog niet. Terwijl hij toch door de Heere Jezus was zalig gesproken. Ziet u dat er ook een opwas is in de kennis van deze namen? Dat er een opwas is in de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat die er moet zijn. Kijk, het gaat er niet alleen om dat je die naam noemt. Want zelfs de Heere Jezus zegt, niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Heel veel mensen noemen hem Heere. Belijden hem de Heere te zijn, maar ze kennen hem niet. En zullen ook niet het Koninkrijk der Hemelen binnengaan. Het is een les dat hij de Heere is. Dat ik zijn eigendom ben. Weet je wanneer Thomas, jongens en meisjes, dat voor het eerst mocht belijden? Toen de Heere na zijn opstanding op de tweede zondag verscheen en Thomas daar ook was. En de Heere hem riep dat hij zijn handen mocht leggen in de tekenen van zijn nagelen. Toen hoefde het niet meer. Toen riep Thomas uit, mijn Heere. En mijn God, ik ben uw eigendom. U hebt ook mij gekocht. Wat ligt er veel in deze naam? Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel. Ik moet denken aan zondag 1, die samenvatting van de hele catechismus. Dat ik het eigendom eens anderen ben. Dat is de enige troost, toch? Met lichaam en ziel. Dat komt hier terug. Omdat hij met lichaam en ziel, hij heeft met lichaam en ziel geleden. Om het lichaam en de ziel van zijn kinderen te redden. Om die vrij te kopen. Want wat was er dan aan de hand? Waar zat dat dan aan vast? Aan de zonde. De ziel en het lichaam lagen onder de macht van de zonde. Onder de schuld van de zonde. Onder de straf van de zonde. En wat was er voor nodig om lichaam en ziel daaronder vandaan te krijgen? Dan moest er een prijs betaald worden. Die prijs die moest niet betaald worden aan de duivel, want de duivel krijgt geen cent. Maar God, de Heer Jezus, moest die prijs betalen aan zijn Vader. Kijk, wij zijn door onze keuze overgegeven aan de vorst der duisternis. Dat is de verschrikkelijke realiteit. En gemeente, wij kunnen alleen aan hem loskomen als de Vader ons losmaakt op grond van de verdiensten van Christus. Want God is een rechtvaardig God. Deze troost kun je alleen ondervinden in de weg waarin aan Gods rechtvaardigheid wordt genoeg gedaan. Als de schuld nog open staat, als ik die prijs niet ken, als het kruis van de Heere Jezus voor mij persoonlijk nog niet is toegepast, heb ik deze troost in mijn ziel niet. Die naam Heere, dat is zo'n heerlijke naam. Te mogen weten dat Hij mij, onze Heere, dat Hij mij met lichaam en ziel van al onze zonden vrijgekocht heeft. Dat kon niet met goud en zilver. Je kunt heel veel doen met goud en zilver, maar je kunt je ziel er niet mee redden. Psalm 49 is daar heel duidelijk in. Je kunt je broeder niet verlossen. Dat is onmogelijk. Er is één prijs nodig en dat is het bloed van de Heere Jezus Christus, Gods Zoon. En dat bloed, dat is niet voor alle mensen gevloeid. In deze paasdagen wordt er zo algemeen gesproken over het bloed van de Heere Jezus. Het is ook voor jou en voor ons allemaal. Nee, dat is een leugen. De Heere Jezus heeft zijn bloed gestort voor de zijnen. Het zou genoegzaam zijn voor alle mensen. Het zou genoegzaam zijn voor heel onze gemeente. Wat zeg ik? Het zou genoegzaam zijn voor heel deze wereld. En daarom mag ik u ook allemaal oproepen om uw zaligheid in hem te zoeken en nergens anders. Het zou genoegzaam zijn, echt, voor ons allemaal. Maar het is niet bestemd voor de hele wereld. En de grote vraag is, die in ons leven moet worden opgelost, is het voor mij bestemd? Mag ik dat van hem weten? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, zijn dierbaar bloed. Wat ligt er in dat woordje dierbare liefde uitgedrukt? Hij heeft alles gegeven wat hij had kunnen geven. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed gegeven. En hier is iemand die kent de toepassing van dat bloed. Die leeft in de troost van dat bloed. En het is waar, dat is niet bij al Gods kinderen zo. Ik noemde net Thomas, voor Pasen had die naam Heere voor hem niet de volle betekenis nog. Er zijn er wat van Gods kinderen die tussen het poortje en het kruis op de smalle weg gaan. En die hier hun worstelingen over hebben, dat is zeker. Maar hem zo te mogen leren kennen, hem zo te mogen leren belijden, dat wil zeggen te mogen weten door hem vrijgemaakt te zijn. Ik heb wel eens het voorbeeld gegeven, jongens en meisjes, van het bloed aan de deurpost. Ik heb jullie wel eens het gedicht voorgelezen, weet je nog? Van het bloed aan de deurpost. En dan was er zo'n grote jongen die ziek was en die het middernachtelijk uur dichterbij zag komen. En die dacht van, als dat bloed nou niet aan de deurpost is, wat gebeurt er dan? En hij moest het weten, hij moest het zien. En toen hij het gezien had, Toen kon hij rustig gaan slapen. Maar weet je, nu zijn er ook wel babytjes geweest. Die waren ook achter dat bloed en die hebben het niet gezien. Die waren wel veilig, maar ze hebben er niet de troost van gehad. En zo is het nu ook onder Gods kinderen. Er zijn er van Gods kinderen die hebben de troost er niet van. Dat ze weten, ik mag zijn achter het bloed. Alle wedergeboren kinderen zijn achter het bloed. Maar gelukkig zij die het mogen zien. Die het mogen weten. Die vanuit die troost mogen leven. Ik lig voor zijn rekening. Voor tijd en eeuwigheid beide. Met zijn dierbaar bloed gekocht en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. De duivel is zijn heerschappij dan kwijtgeraakt. Hij is zijn eigendomsrecht kwijtgemaakt. Hij heeft over mij niks meer te zeggen. Luther mocht de duivel verwijzen naar Golgotha. Want de duivel had hem niet meer in zijn greep. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de duivel geen aanvallen meer doet. Dat wil niet zeggen dat de duivel niet meer strijdt. De Heer Jezus zei tegen Simon Petrus, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. O, wat kan die duivel tekeer gaan. Maar hij heeft er geen zeggenschap meer over. Hij is ze al kwijt. Want Christus heeft hen gekocht. Van alle heerschappij des duivels verlost en alzo tot een eigendom gemaakt. Dan ben ik niet meer van mezelf. Dan ben ik van hem. Dat is de enige troost. Dan staat hij voor mij in. Dan zal hij voor mij zorgen. Dan zal de vorst der duisternis nooit zijn zin krijgen. Dan zal ik in zijn erfenis mogen delen. Wat is dat rijk? Maar dat brengt ook een grote verplichting met zich mee. Want als ik dan zijn eigendom ben, dan moet ik ook zijn dienstknecht zijn. Dan moet ik ook zijn dienstmaagd zijn. Dan moet mijn hele leven ook staan in het teken van zijn wil. Dat stond ook in zondag 1. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Als je iets mag kennen van die prijs die Christus voor je gegeven heeft, dan heb je maar één begeerte. En dat is voor hem te leven. Tot zijn eer te mogen spreken. Jezelf tot zijn eer te mogen opofferen. Met hem over de zonde te mogen regeren. De apostel zegt het, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt God in uw lichaam en in uw geest welke Gods zijn. Dan gaat het niet meer over mijn lichaam. Dan gaat het niet meer over mijn tijd. Dan gaat het niet meer over mijn geld. Maar dan sta ik in dienst van deze koning. En jongens en meisjes, jonge mensen, ouderen, er is geen heerlijker dienst dan de dienst van koning Jezus. Het is waar, dan raak je alles kwijt. Dan is alles van hem. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En dat is de allermooiste dienst die er bestaat. Daar zegt de dichter van in Psalm 119, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Zoek toch die koning. Zoek het toch in die dienst. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Gaat u in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.